Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer A. Roos is opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. En van deovalente 19 juni tot 5 juli is dominee S.J. van der Vries samen met een aantal andere zendingswerkers op retraite in Centraal-Azië. Wij vragen u hen in uw voorbeden te gedenken. En evenals vorige week delen wij u mee dat op donderdag 22 juni van 7:15 tot 8:30 de verkiezing voor ambtsdragers wordt gehouden in de consistorie. De kerkraad heeft de volgende dubbeltallen opgesteld voor de twee vacatures voor ouderlingen. De eerste vacature de heer W. Hottinga en de heer D. A. de Mooi. En voor de tweede vacature de heer B. Baartman en de heer A. W. van der Schoor. En zaterdag 23 juni wordt de jaarlijkse gemeentedag gehouden. Het begint om 14:00 weer op het veldje in Barendrecht. U kunt zich hiervoor opgeven bij Frederik Nieuwenhuis. En meer informatie vindt u op de publicatieborden. Van 15 tot en met 17 augustus wordt de vakantie Bijbelweek gehouden in de Echo. En iedereen die hieraan wil meewerken is van harte welkom op de voorbereidingsavond op dinsdag 27 juni om 7:30 in de Echo. Jong en oud zijn hiervoor van harte welkom. En volgende week zondag is er weer koffiedrinken naar de dienst. En in deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor noodlijdende gemeenten en personen. In deze dienst zal voorgaan dominee P.C. van Keulen uit Hoog Blokland. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Even hout tussendoor. Een zwarte Renault 11 RZTJ. Uw raam staat open. Het is makkelijk met inbreken dat wel. Maar...
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 86 en daarvan de versen 2 en 5. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. En ook het vijfde, al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. En wat er verder volgt in de versen 2 en 5 van Psalm 86. stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen we in aansluiting erop van Psalm 68. En daarvan het 10e vers: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt in Psalm 68, het 10e vers, na de lezing der wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Willen we nu eerst met elkaar de Heere om zijn zegen vragen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Dat mag ook wel in ons aller hart liggen vanmorgen, Heere. Als wij weer samen mogen komen in uw huis. Het grote voorrecht van de Joden was dat de woorden Gods aan hen waren toebetrouwd. En nadat het evangelie uit is gegaan over het geheel van deze aarde en ook onder ons is gekomen, ook in ons leven, hoe oud of hoe jong we ook zijn, dat is ook een voorrecht, dat u uw woorden ons toevertrouwt. Maar dat geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid, hoe wij met uw woord bezig zijn. U spreekt elke keer weer, als we de Bijbel lezen, als wij in de kerk zijn en de prediking mag uitgaan. Maar wat heeft het ons te zeggen? Zo'n grote verantwoordelijkheid, wat doen wij ermee? Want Heere, u hebt dat ook in Capernaum gedaan. Maar ook van Capernaum gezegd dat het tot de hemel toe verhoogd is geworden, maar dat het ook tot de hel toe vernederd zou worden, vanwege dat zij in u niet hebben geloofd. En dan die heiden, daar menselijk gesproken toevallig in Capernaum terechtgekomen. Maar de man zal het ook achteraf beleden hebben. Het is alles onder Gods voorzienigheid geweest. Ja, zo'n heiden die wel mocht geloven. Hij had het van u gehoord en het liet hem niet onberoerd. Laat het zo vanmorgen ook mogen zijn voor een ieder van ons, als u ook in de prediking van het woord uw woord ons toevertrouwt. Dat we het in ons hart zouden bewaren. En dat het ook voor ons persoonlijk geestelijk leven tot een rijke zegen zou mogen zijn. In tijdelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Dat u het bent, o Heer Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar ik geloof het niet, zegt het hart. Moet eerst vaak gebeuren. Heere, maak ons als die hoofdman te Capernaum. Dat we in het geloof ook zo op u mogen zien. En dat we in u mogen zien de genezing voor ons hart. Om zo ook het geloof, zij God, straks eeuwig te mogen voortzetten. We bidden u dan ook om uw Heilige Geest, waardoor alleen de grote werken van u gesproken zullen worden en kunnen worden. Dat uw Geest vanmorgen ook dit huis zal doorwaaien, onze harten, en dat wij zo vervuld van uw Geest ook mogen spreken in ons leven. Hoort wat mij God deed ondervinden en wat Hij gedaan heeft aan mijn geest in mijn leven. Heere, wil zo ons samen zijn zegen in spreken en in luisteren. Hier in de kerk, maar ook als we mee mogen luisteren. Of nog later de preek zullen horen mogelijk. Heere, wilt u ook daar met uw geest werken. Dat het te midden van de omstandigheden van hun leven, want als we meeluisteren of het later horen, dan kunnen we vanwege de omstandigheden van het leven niet meer naar uw huis gaan, zij ouderdom of ziekte, maar dat het dan toch te midden van al die omstandigheden een gelovig belijden mag zijn. Hij is mijn enige troost. Straks in sterven, maar ook nu, in dit leven. Hij wil zo ook alles maar wegnemen wat uw dienst en de werking van uw woord en geest in de weg kan staan. Want de duivel die zit niet stil. Die was ook betijds wakker vanochtend, is ook naar de kerk gekomen. En die is overal ook waar uw woord mag uitgaan. De verkondiging van genade. Hij zal alle registers open trekken om het te verhinderen in ons leven. Heere Jezus, u hebt hem tegen kunnen staan. Wij kunnen dat niet van onszelf. Daarom bidden we ook u, wil hem wegweren uit ons midden. En wil zelf uw intrek nemen hier in uw huis. We zeggen u namelijk ook hartelijk dank dat u ons nog de gelegenheid geeft. De redelijke gezondheid dat wij hier samen kunnen komen. U hebt ons gespaard en bewaard. Maar er zijn er ook die niet kunnen komen. Gedenk ze die in het ziekenhuis verblijven. In de huizen van verzorging. Die ziek thuis zijn. Maar ook misschien met hun ziekte hier in de kerk. Heere, wilt u de middelen zegenen. Doktoren wijsheid geven. Hen die verplegen daartoe bekwamen. Heere, dat er, kon het in uw raad bestaan, nog weer herstel zou mogen intreden. Maar ook als er gevreesd wordt dat het een ziekte is tot de dood toe. Geef dan krachten om die weg te kunnen gaan. En geef een zicht op die man van smarten die de dood en het graf heeft overwonnen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo mogen we vanmorgen ook de Heer Oldenziel aan u opdragen. Heren die ook hier in uw huis zijn werkzaamheden mocht hebben. Die daar ook zeer ernstig ziek te neerligt. Ondersteun hem van de troon. En geef, Heren, nu hij niet naar uw huis meer kan gaan. Dat hij toch nog mag zien op dat huis van de Vader. Met die vele woningen om opnieuw te mogen dienen. Om uw eeuwig groot te maken. Gedenk hem. En ook alle die hem met liefde omringen. Gedenk aan alle zorgen en moeite die er gevonden worden. Heer, iedereen kent zijn zorgen. Wat kan het een verdriet zijn in het hart. Wat kan het verlies van een geliefde zo in de gedachten zijn. De herinnering die blijft. Wat kunnen er zorgen zijn over de omstandigheden van het leven waarin men verkeert. Wat kan er pijn zijn van binnen. Verborgen noden waar onze man of vrouw, vader of moeder, vriend of vriendin niet eens van weet. Waar misschien de weg zo dood is gelopen. Waar misschien ook soms het leven niet meer hoeft. Heren, laat ons kracht mogen putten in die omstandigheden. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, die volkomen uitkomst geven. Het kan zo onmogelijk zijn, maar wat nou onmogelijk is bij mensen, is toch mogelijk bij u. Ontferm u zo over het geheel van de gemeente, in alle zorg en nood. Heren, we mogen uw naam ook dankzeggen. Dat u bij de familie Slimani leven hebt gegeven en leven hebt gespaard. Dat zij een dochtertje uit uw hand mochten ontvangen. Heren, gedenk zo. Ook in alles wat zij nodig hebben in de omstandigheden van hun leven. Wil ook de moeder herstel geven van krachten. Dat ze ook de taak erop zich zou kunnen nemen. En zo brengen we ook dit kind bij u. Zoals het ook staat in uw woord. Ze brachten de kinderen tot Jezus. En al zal het bij dat kindje nog niet zijn in bewustzijn wie u bent. Dat het toch, Heere, door u omarmd zal zijn. En gezegend. En dat het in het opwassen, in het opgroeien. Daar steeds meer en meer ook van mag gaan zien in het geloof. Heere, gedenk hen als ouders. Gedenk zo dit kind. En dank voor wat u daarin gegeven hebt. We danken u ook met die jongelui die van de week mochten horen dat ze geslaagd zijn. De vlag uit, de tas eraan, vreugde in huis, vreugde in het hart. Het kon niet op, maar dat het ook, Heere, bij u gebracht mag zijn. En we willen het ook nu doen. Want u bent toch degene die ook het verstand geeft om dingen te kunnen doen. Heere, hartelijk dank. Ook voor deze weldaad. En als het anders gelopen is, een her, of dat we gezakt zijn, geef ook maar weer moed en krachten om verder te kunnen gaan. Gedenk ook alle arbeid die in uw naam mag gebeuren over het rond der aarde. Het is ook al meegedeeld dat er van hier zullen gaan naar Centraal-Azië, vervul met uw geest, dat het evangelie ook verkondigd mag worden onder alle volkeren der aarde, dat ze daarvan getuigen mogen zijn van wie u bent, dat het werk ook in dat land zijn voortgang zou mogen hebben en dat het woord mag wassen en dat er velen zullen worden toegedaan, zoals in de tijd van de apostelen. Strek uw handen zegenend over en uit, ook over de reizen die gemaakt zullen worden, en breng nog weer veilig thuis. We bidden u ook voor de arbeid hier ter plaatse. En is het ook meegedeeld dat er ambtsdragersverkiezingen gehouden zullen worden. Heren, de discipelen baden het u. Wijs van deze twee één aan. Wij zullen stemmen in de komende week. Maar wilt u uw stem uitbrengen? En zo leggen we ook deze ambtsdragersverkiezing voor u neer. Wil het zegenen. En wil ook door de gemeente nog gedenken dat ook in de vacaturen nog voorzien zal mogen worden. Gedenk de mannenbroeders van de kerkenraad, de dienaar des woords. Geef ze liefde en lust om in de gemeente bezig te zijn. En geef ze daartoe wijsheid en uw geest. Zo brengen we dit alles voor uw heilige aangezicht. En dan moeten we het ook vanmorgen belijden. Heer, hoe zullen wij nou tot de troon der genade kunnen gaan? Ja, ga maar met vrijmoedigheid. En de hoofdman die deed het ook. En de Joden die gingen ook. En het wordt ons toegeroepen. Bid en u zal gegeven worden. Maar het zal nooit iets kunnen om iets van ons. We hebben ook uw heilige wet gehoord. En wie staat niet schuldig? Al hebben we maar één keer een verkeerd woord gezegd van de week. Of naar één verkeerd dingetje gekeken. Of gedacht. We staan aan de gehele wet schuldig. En zo hebben we ook hem nodig die de gehele wet vervuld heeft. Hij, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die het dan ook zo zelf toch ook gezegd heeft en bevolen. Al wat gij bidt in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Om zijnentwil. Geef ons gehoor. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij Gods woord aldus. Nadat hij, de Heer Jezus, nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren van het volk ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, ziek zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen met van de Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. En deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende: hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van zijn huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zei tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord. En mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat. En tot de anderen, kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zei tot de scharen die hem volgden: ik zeg u, lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de zieke dienstknecht gezond. Om vanmorgen, gemeente, met elkaar een ogenblik stil te staan bij deze geschiedenis. Om als uitgangspunt te nemen, tweede gedeelte van het 9e vers. Ik zeg u, lieden, ik heb zo groot, zelfs in Israël, zo groot een geloof niet gevonden. Om naar aanleiding van deze tekstwoorden en deze geschiedenis vanmorgen een ogenblik stil te staan bij een groot geloof. Een groot geloof. Maar voor we daarbij stil gaan staan, willen we eerst nog met elkaar gaan zingen. En wel van Psalm 72, de verzen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het zevende nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. En wat er verder volgt in de verzen 6 en 7 van Psalm 72. Gemeente, wij zijn met de Joden zeer bevoorrecht. Want wij horen dat Paulus daarvan spreekt in de Romeinenbrief. Wat is het grote voorrecht van de Joden? Wel dat de woorden van God aan hen waren toebetrouwd. Dat de Heere nou in het bijzonder zijn woord, zijn woorden gegeven had aan het Joodse volk. Maar dat geldt ook ons, heden ten dagen. Wat een voorrecht dat ook de Heere God aan ons dat woord heeft toevertrouwd. Dat hij u, dat hij jullie en dat hij mij een Bijbeltje geeft, waarin wij zijn woorden kunnen lezen en waarin ons gewezen wordt op de weg tot de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Dat heb je gekregen. Is dat geen voorrecht? Dat de Heere je niet voorbij is gelopen? Dat de Heere zegt, die grote stad hier, wat moet ik daar nog zoeken? Nee, de Heere zoekt u op. En jullie met zijn woord. En dat is een heerlijk woord, wat dus getuigt van het leven in de Heere Jezus Christus. En dat zullen we allemaal ook wel beamen. Dat het het woord van God is wat ons wil brengen tot die zaligheid in Christus Jezus. Dat weten wij. Maar hoe leeft dat nou in je hart? Laat ik het anders mogen vragen. Hoe groot is nou uw geloof? En hoe groot is nou jullie geloof? Dat is best wel eens het overdenken waard. We weten er allemaal wel van, maar wat betekent dat nou concreet voor mij? In de Bijbel kom je verschillende keren het spreken over geloven tegen. Ook het niet geloven. Het ongeloof. Wij lezen bijvoorbeeld bij Marcus dat de Heere Jezus daar in Nazareth geweest is, dat hij veracht wordt. En dan staat er, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Zoveel gegeven, wat doen ze ermee? Nou, dat is toch ook wat. Zo heeft de Heer Jezus daar gestaan. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Terwijl ze de woorden Gods en die tekenen ook hadden gezien. In tegenstelling tot ons gedeelte. Waar de Heere zich verwonderde over het geloof van die hoofdman in vers 9. Ongeloof. Niet geloof. Ook bij de Joden in Capernaum, waar onze geschiedenis ook afspeelt. Waar de Heer ook van gezegd heeft. Gij Capernaum die tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe nedergestoten, want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn. Zij zouden zich bekeerd hebben. En ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Zij zouden het wel geloofd hebben. Maar u, die met je Bijbeltje in je hand loopt, wat doe je ermee? Ongeloof. Maar we komen ook het geloof tegen. Je kunt denken dat de Heer Jezus ook dat gezegd heeft tegen zijn discipelen. Maar dat was klein geloof. Daar met die storm op zee. Hè, dan beukte van alles tegen het schip aan. Je denkt dat je vergaat. Dat dachten ze ook. Heer Jezus, word nou toch wakker. Wat zijt gij vreesachtig. Gij klein gelovigen. Dat zegt iets van hen. Maar dat zegt ook iets van de Heer Jezus Christus. Wie dat hij is. Klein geloof. Maar we komen ook het grote geloof tegen. Die Canaanese vrouw. Dat de Heer Jezus er niet eens antwoordt op de vraag. Ja, dan kun je stoppen als de Heer niet antwoordt. Maar dat doet die vrouw niet. Die gaat door. Ja, maar het is niet betamelijk om u dat ook te geven. Die hondenkunst, u die buiten Israël bent. Ja, maar die hondjes, ze hield vol. Ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou zegt hij nog, het is helemaal niet voor jullie, nou, dan hou ik helemaal maar op. Maar ze zegt, die hondjes eten er toch ook van. En wat zegt de Heer dan? Vrouw, groot is uw geloof. Zegt ook iets van die vrouw. Maar ook weer van de Heer Jezus, wie hij is. Wie hij voor haar is. En dan wordt het wel een mosterdzaadje genoemd. Het kleinste van de zaden. Maar dan toch, al zeg je tegen die berg, wordt verzet naar die andere kant, dan zal het gebeuren. En waarom is dat dan zo'n groot geloof? Wel omdat dat geloof ziet op wie Christus is in je leven. Van zo'n groot geloof lezen wij ook in onze geschiedenis. Na de bergrede treffen we de Heer Jezus aan in Capernaum. En dat lag onder Romeins bestuur. De Romeinen heersten toen over delen van deze aarde. En zo was daar in Capernaum ook een legerafdeling. Een hoofdman met 100 soldaten. Die daar een beetje de orde moesten bewaren. Die daar hun werk deden als overheersers. En dat met deze mensen waren heidenen. Daar waren de woorden van God niet aan toevertrouwd. En die kwamen uit een heel ander gebied, waren daarheen gestuurd. En die leefden ook heel anders. En zo leefden zij te midden van de Joden. Heidens, op hun manier. Ze hielden de feesten. En ze bekommerden zich niet om God en gebod. Zo waren zij van zichzelf. En je zou ze misschien kunnen minachten. Moet je zien wat er allemaal mee door kan bij die mensen. Moet je zien hoe ze bezig zijn. Maar gelukkig wij niet. Maar zij. Maar weet u wat nou zo bijzonder is? Dat de Heere die mensen niet minacht. Dat de Heere nou niet daarboven staat en op die mensen neerkijkt. Moet je zien hoe ze bezig zijn. Die mensen buiten Israël. En wat zien we in deze geschiedenis? Ook bij die hoofdman, die heidense hoofdman. Een andere geest. Dat openbaart zich ook in zijn leven. En deze man is ook tot beschaming van de Joden. En misschien ook wel tot beschaming van ons als kerkmensen. Als ook tot beschaming van de discipelen, die leerlingen, die zo de goede belijdenis beleden hadden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want als de Heere zich aan hen openbaart, dan verwijt de Heere hen hun ongelovigheid en hardheid van het hart, omdat ze niet geloofd hadden. Nadat hun verkondigd was, dat heerlijke evangelie, dat hij was opgestaan uit de dood. Maar van deze hoofdman horen we een groot geloof. Groot geloof. Wat geloofde die man dan? Wat hield dat nou in bij deze man? Nou, dat komt heel duidelijk openbaar in het verdere van deze geschiedenis. Er is in dat soldatenkamp, in dat legerkamp, wat aan de hand. Een dienstknecht van een zeker hoofdman staat er over 100 die hem zeer waard was, was ziek en lag op zijn sterven. In Matteüs Evangelie lees je dat deze man geraakt was en zware pijnen leed. De grondwoorden geven weer, hij was verlamd door zenuwaandoeningen en leed zware pijnen, onbeschrijfelijke pijnen. En dat was een grote zorg voor die hoofdman. Dat die jongen zo moest lijden, dat dat er in zijn legerkamp was. Een zorg bij deze hoofdman om een mindere. Dat doet die ene ertoe. Er komen wel anderen om het weer aan te. Nee, hij had de zorg over een mindere. Hij is een van die goede heren waar Petrus ook van spreekt als hij zegt tegen de dienstknechten: jullie moeten onderdanig zijn, de goeden, maar ook de slechte. Hier hebben we een van die goede heren. Wat een zorg. En als je verder ook leest hoe deze man bezig is voor die zieke knecht, dat hij hem in het leven wil bewaren, dat hij alles eraan ten koste legt. En dat hij hem als een kind is, want dat kunt u in het Nederlands niet lezen, in de Statenvertaling, maar in de grondtaal spreekt hij over hem met het woord kind, mijn kind. Als je dat allemaal hoort, dan zegt zijn bezig zijn al zoveel over die dienstknecht. En is dat ook niet iets van de gestalte van Christus? Je bekommeren om een mindere. Je bekommeren om misschien iemand die heidens leeft. Is dat niet iets van de gestalte van Christus? Bewogen zijn. En nu is bewogenheid per definitie niet gelovig bezig zijn, want veel mensen zijn bewogen. Als je dan zo'n kindje weer ziet, broodmager of mager, en het is besmet met aids, dan kun je allemaal bewogen zijn. Het is niet per definitie dat je dan gelovig bent. En het is ook per definitie niet zaligmakend. Maar in het geheel van dit gedeelte zie je bij deze man dat ergens uit voortkomt. Niet uit menselijkheid alleen maar mag ik het zo eens zeggen, uit goddelijkheid. Uit het vrezen, uit het dienen, uit de vrezen des Heeren. Hij was hem zeer waard. Hij had deze naaste lief als zichzelf. Hij bekommerde zich om die jongen. En er kan zeker ook aanleiding voor geweest zijn dat dit een hele getrouwe knecht is geweest, die heel goed zijn best deed. Dat zal best. Maar het is bij die hoofdman meer dan een zakelijk bezig zijn. Want er is er eentje ziek en laat de dokter komen en we zien wel wat het wordt. Nee, hij wil hem in het leven behouden. Zo is hij over hem bewogen. Ziet u Christus weer? Zijn christelijk bezig zijn. Maar ziet u Christus weer? Bewogen. Ik geef u mijn woord. Ik geef jou met, als je de zonderschool verlaat, een bijbeltje. Of misschien op school. Ik vertrouw je mijn woorden toe. Opdat je ook in het geloof zou leven. Hij wil in het leven behouden. Deze man deed er alles voor. Had er alles voor over en dat heeft ook Christus gedaan. Die heeft zichzelf daartoe gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Dat u allen tot die zaligheid zou komen. Dat laat hij uit die woorden die u zijn toevertrouwd ook horen vanmorgen. Dat heb ik voor u gedaan. Waarom zoudt ge sterven en niet leven? En ongetwijfeld zal deze hoofdman die militaire artsen geraadpleegd hebben, die er ook in die tijd geweest zullen zijn, van kijken jullie toch naar hem om en doe wat nodig is. Mag ook. Maar hij wist ook van die grote medicijnmeester. Daar was hij ook mee bekend geraakt. Door de goddelijke voorzienigheid. En van Jezus gehoord hebbende, staat er in vers 3. Hij had ervan gehoord. Er gebeurden wel meer bijzondere dingen. Goddelijke wonderen. Daar in Capernaum. En zo is zijn verder bezig zijn niet een gok. Van laat ik het maar erop wagen nog een keer. Misschien dat die Jezus, die man uit Israël, nog wat zou kunnen teweeg brengen. Nee, zijn geloof is hier al zo zichtbaar. Van Jezus gehoord hebbende. Dat mag uit het verdere ook blijken. Dat niet zomaar is van, hey, die en die bestaat. Maar hij is het. Waarvan ik gehoord heb. Die kan geven, boven bidden en boven denken. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ja, zegt iemand misschien, maar houdt die de Heer Jezus hier dan niet voor het laatst? Dat is makkelijk praten natuurlijk. He, als je helemaal uitgedokterd bent, ja, nou, dan nog maar hoop op een wondertje. Dan heeft die heiden dat er ook wel voor over, die hoofdman. Nee, zo is het niet. Want we zullen dat zo ook nog zien. Dat heeft ook te maken met het feit dat hij heiden was. We komen zo nog op terug. Zie deze hoofdman, hoe hij bezig is met die knecht bij die hemelse medicijnmeester. En zeker het gaat hier om het tijdelijke welzijn, dat die jongen weer zou op mogen knappen, dat hij niet zou sterven. En dat mag en dat moet ook, met al je noden naar de Here toe. Maar ook een beeld van het geestelijke. Dat we nou daarin ook met al onze noden naar de Here mogen toegaan. Gaat het ons ook om dat welzijn? Misschien hebt u ook al een zieke knecht. En weet u wat die man zei? Dat zei ik net al, hè? Mijn zoon. En nou kan het moederhart of het vaderhart ook misschien wel volschieten. Mijn zoon, mijn dochter. Niet meer hier in de kerk. Nee, die ligt echt nog wel op zijn bed nu. Sinds zijn huwelijk is die, of zij. Nou vult u het maar in. En als het zo doorgaat buiten de Here, je dierbaar kind. Hoe zijn we bezig? Zijn we er nog mee bezig? Ja, natuurlijk. Maar hoe zijn we ook bezig? Ook als die hoofdman. Misschien hebt u uw kind ook wel laten dopen. Ik ga ervan uit. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De hand van de Here op zijn hoofd, op haar hoofd, op het leven gelegd. Zijn we daar ook mee bezig? Dat is toch geen formaliteit geweest? Bestorm je de hemel zo ook nog wel? Voor je dienstknecht, voor je zoon, voor je kind. Jij zegt u misschien, maar ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard, want wat is er van terechtgekomen van mijn belofte? Van mijn ja-woord dat ik destijds gegeven heb? Ja, niet zoveel, nee. Het had echt veel beter gekund. Maar weet u, dat zei die hoofdman nou ook. Ik ben het niet waard. Heer, ik ben het niet waard dat u bij mij zou binnenkomen. Want wie ben ik? En toch was hij bezig. Toch liet hij de Here niet los. En schreef de Here hem af. Nou, we hebben de geschiedenis gelezen. De Here schreef hem niet af. Zou hij dat dan nu wel doen? En die zieke jongen. Dat kind. Afschrijven. Daarom wees en blijf bezig. Wees maar als een Jacob. Want wat zegt Jacob? Ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Want als de Almachtige. Staat hij ook nu nog vandaag. Voor ons om te geven wat nodig is. Was dat niet een van de laatste woorden aan zijn discipelen? Voor de kerk van alle tijden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou goed, die hoofdman, die had dus van Jezus gehoord. Niet als een mogelijke genezer, probeer dat nog eens. Baat het niet, schaadt het niet. Wat ervan gehoord. Van Jezus staat er. Bekende naam, hè? Hij die redding brengt. Hij die kan behouden en wil behouden. Zaligmaker. Zo had hij van hem gehoord en dat lag er in zijn hart. En dat blijkt ook uit het verdere. Want dat wat die man gehoord had, dat had ook zijn uitwerking. Dat bleef niet bij, ik heb het maar gehoord, maar hij deed er ook wat mee. Met wat hem als woord van God ook was toebetrouwd. En u hebt ook veel van Jezus gehoord. Elke zondag verkondigen ze dat. En jullie lezen thuis misschien ook wel uit de Bijbel. Vader of moeder. Zelf. Maar wie is hij nou? Voor u en voor jou. Welke betekenis heeft hij nou voor het leven van alle dag? Het leven van die hoofdman kende zorg. Niet alleen dat alles in het land goed zou blijven en dat die 100 soldaten in het gereel bleven, maar ook die ziekte van die dienstknecht, van dat kind. Mogelijk bij u ook en jou ook wel zorgen, pijn van binnen. En je misschien niet meer weet hoe het moet. De weg zo dood is gelopen, dat soms misschien niet meer hoeft. Je gaat er wel mee naar de Here toe en je bidt ook wel. God wil nog eens verandering geven. Maar dan nog, wie is Hij nou werkelijk voor u en voor jou? Want dat heeft ook veel met je bidden te maken. Hoe dat je de hemel bestormt. Hoe dat je naar de Here toe gaat. Er staat ergens, gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Nou, kwalijk bidden is niet alleen bidden als de Farizeeër. Heere, dank u wel dat ik gelukkig niet zo ben als die heiden en als die tollenaar en als die in Rotterdam. Kwalijk bidden is niet alleen je gebed even afraffelen. Even gauw nog bidden, jongens, want we moeten weg. Amen, startschot, en we gaan. Kwalijk bidden is niet alleen gedachteloos bidden, waar je allemaal wel eens achter komt van, ik heb het gebed, hebben we nou eigenlijk wel gebeden? Vraag je allemaal wel eens aan tafel. Hebben we nou gebeden? Nee, kwalijk bidden, dat is ook zonder geloof bidden. Zonder de Heer ook aan te lopen als degene die bij machten is. Om u te geven en om jou te geven wat je nodig hebt. En dat zie je bij die hoofdman in deze geschiedenis. Zo gaat hij naar de Here toe. Ja, dat is waar, hij bad niet zelf. Hij heeft niet zelf zijn jas aan gedaan en is naar de Here Jezus toegelopen. Nee, hij zond tot hem de ouderlingen van de Joden. En die moesten bidden of dat die knecht gezond zou worden. Waarom gaat hij dan niet zelf? Was dat dan verboden? Je bent die hoofdman, die heiden. Nou, die Canaanese vrouw ging ook, hè. Dus het was niet verboden. Die Canaanese vrouw die ging ook en zij heeft ook gekregen wat nodig was. Was het dan ongeloof bij deze man? Laat die andere maar gaan. Dat hij daarom niet ging. De Heer Jezus die zegt toch, komt allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij zegt niet, je mag pas komen als jij of als u dit en dat en zus en zo. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Allemaal. Allemaal in de kerk. Voor en achterin, waar u ook zit. Dat zegt hij. Nogmaals, waarom gaat hij nou niet zelf? Nou, deze man was een heiden. Die besefte dat hij niet tot het Joodse volk behoorde. En zo stonden voor hem ook de Joden in een nauwere relatie tot de Heer Jezus Christus. Want dat is immers de koning der Joden. En de Heer Jezus, heeft ook tegen zijn discipelen gezegd in Matthäus 10... Gij zult niet heen gaan op de weg van de heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, je ziet dat eigenlijk ook weer datzelfde bij die Canaanese vrouw. Het is niet voor u. En die hoofdman zag zo een blokkade tussen hem en de Heer Jezus instaan. Ik ben een heiden. Ik tot de Heere gaan, tot hem. En zo stuurt hij die oudste, die leidslieden van het volk. Van het volk van God. Het volk van Israël. En toch getuigt ook dit zeker van zijn geloof, van wie Jezus is. Hij zegt niet, ik sta er buiten, dus waarom zou ik laten bidden voor mij. Hij zendt die mensen. En zijn gelovig bezig zijn is ook te zien dat hij bidt voor een heidense knecht. Want dan kan hij wel zich heiden voelen en niet tot de Here kunnen gaan. Maar hij wil wel dat de Here naar zo'n heiden toe gaat. Dus dat kon toch blijkbaar wel. Dat geloofde hij toch blijkbaar wel. Jesaja 56 en de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, die zeggen niet: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk afgesneden. Dat moet je niet zeggen, de Heere heeft mij afgesneden. Ik lig er buiten, ik sta er buiten. Ja, van jezelf wel, maar niet krachtens de goddelijke genade. En misschien voel jij je ook wel als die hoofdman. Wat lig ik er toch buiten? Maar dan zegt Paulus ook: laten wij, heel de gemeente en thuis, met vrijmoedigheid maar toegaan tot die troon van de genade. Om te verkrijgen wat nodig is. Hoe kan je dat nou zeggen? Omdat er een weg is in Jezus Christus. En zeker, wij lezen ook in de Jacobusbrief dat hij zegt dat iemand de ouderlingen tot zich zal roepen en dat die voor hem zullen bidden. En dat mag ook. Maar ook zelf mag je gaan. Dat wordt helemaal niet uitgesloten. En dan is het ook waar dat Jacobus zegt: en het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Zonder meer. En dan hoor ik u direct vragen. Of dan is het gelijk in uw gedachte, in jouw gedachte. Maar wordt die zieke dan altijd wel behouden? En toch zie je hier in deze geschiedenis dit woord vervuld. Dat het gebed van het geloof de zieken behoudt. Maar als ik dan niet verhoord word. Ik heb al zoveel gebeden voor die zoon en voor die dochter, voor die zieke. Voor dit, voor dat. Is dan niet gebeurd? Bid ik dan ongelovig? Het kan zijn dat we kwalijk bidden. We hebben dat net al even genoemd. Maar je moet ook gezegd zijn dat de Heere niet altijd de gebeden verhoort. Hij hoort ze wel, maar niet altijd verhoort. En dan kan de weg wel eens heel anders gaan. Dat de drinkbeker niet voorbij gaat. Was de Heer Jezus zo zelf ook niet. Vader, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar die ging niet voorbij. Ja, hij mocht ook zeggen: uw wil geschieden. Het gebed is niet verhoord geworden. Maar laat nou juist deze hoofdman over 100 u en jou mogen aansporen. Om het gebed op te heffen. Om bezig te blijven. En goed, en wat bidden die ouderlingen dan voor hem? Namens hem. Nou, dat dus die jongen genezen zou mogen worden. Gezond gemaakt zou worden. Maar ze voegen er nog wel iets bij. Want die man, Heere Jezus, die is het waard dat u dan dat doet. Hij heeft ons volk lief. Heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Heeft hij ook nog geld goed ingestoken. Hij is het waard. We zien in dat spreken van die oudsten, van die ouderlingen, hoe hoog zij ook die hoofdman hebben staan. Ze verachten hem niet als een heiden. Misschien hebben ze ook wel de vreze Gods bij hem mogen opmerken. En die genegenheid die hij had voor God, voor zijn volk en voor zijn dienst, kwam voort door zijn geloof in Israëls God. En ziet de Heere dan zijn werken aan als hij daar die tempel heeft laten bouwen en dat hij het Joodse volk gewillig was? Ziet de Heere de werken aan? Hoor wat er staat. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Nee, de Heere ziet het hart aan. Want zijn werken kwamen daaruit voort. En zo zijn gebed in een hartelijk bezig zijn. En wat gebeurt er dan? En Jezus ging met hem. Dat staat in vers 6. Jezus ging met hen. Die gaat zich richting die hoofdman begeven. Dus niet vanwege de Joden, omdat zij het baden. Niet vanwege zijn werken, omdat die zo voorbeeldig waren. Maar vanwege zijn gelovig bezig zijn. Dat is de weg. Bij hem is te verkrijgen wat nodig is. De Heer heeft ook deze man bemind. Maar dan anders dan bij die rijke jongeling. Die ook zo goed zijn best deed. Die de Heer ook beminde. Maar aan wie nog dat ene nodige ontbrak. Maar deze was het. Die hem ook toebehoorde. En dat kwam ook zichtbaar naar voren in het geloof. Kan de Heer ook u jou zo beminnen? Om hoe je bezig bent. Ten opzichte van de Heer. In je leven. Dat het ook vanuit je hart is. Dat je bezig bent. Kijk, wie je bemint, daar heb je toch alles voor over. Hè? Voor je vriend, voor je vriendin. Er moet niemand aankomen. Daar heb je alles voor over. Nogmaals, dan is het niet om zijn werk dat de Heere hem beloont. Al ligt in het onderhouden van de geboden grote loon. Nee, het blijft altijd genade. En het is die genadige ontferming. En zo gaat de Heer ook op pad. Om die knecht te gaan genezen. En zo nadert hij. Komt hij in de richting van het legerkamp. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat is geen ongeloof. Maar het laat juist het geloof in Christus macht weer zien. Die hoofdman zendt nu zijn vrienden. En die laten hem zeggen. Neem toch de moeite niet, Heer Jezus. Want ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. En daarom heb ik mijzelf ook niet waardig geacht om naar u toe te gaan. Wat zouden wij zeggen tegen zo iemand? Man, dat moet je niet zeggen. Ga toch zelf. Zeg toch niet dat je onwaardig bent. Alle mensen mogen toch tot Jezus gaan zoals ze zijn. Zet de deuren van je huis en je hart toch open. Laat Jezus binnenkomen. Zouden wij dat niet zeggen? En toch zegt hij. Ik ben het onwaardig. Kent u, ken jij daar ook iets van? Van het onwaardige. Dat de Heer om u het nooit kan doen. Om wie je bent. Nee, de fariseeën niet. Die heeft nog zoveel goeds gedaan. Die zijn het waardig. Maar die tollenaar wel. Die wist ook van dat onwaardig zijn af. Ook al bad hij zelf tot God. Hij durfde zijn ogen niet op te slaan. O God, wees mij zondaar genadig. Nee, het is geen ongeloof van deze man. En het is geen zware praat. Ik ben het zo onwaardig. Het is een ootmoedig bezig zijn. En niet een hoogmoedig bezig zijn. Hij komt niet als een hoofdman. Van, ik zal eens even zeggen wat er moet gebeuren. Maar als één die van genade afhankelijk is. Een gelovig bezig zijn met betrekking tot de macht, de kracht en de heerlijkheid van Christus. En dat blijkt ook uit het slot van vers 7. Als hij zegt, zeg het met een woord, Heere. En mijn knecht zal genezen zijn. Dat ziet dus op die erkenning van die macht en die goddelijke kracht. En God sprak er zij licht. En daar was licht. Welke macht en majesteit. En deze is Gods zoon. Zou deze dan niet kunnen gebieden en het is er. Kunnen spreken en het staat er. Want die hoofdman wist precies wat dat was. Als hoofdman. Dat zegt hij ook. Ik zeg tot die dienstknecht ga. En die jongen gaat. En dan, hey, doe jij dat eens. Die jongen doet het. Om maar een enkel woord te zeggen. Hij wist het precies uit zijn eigen leven. Vanuit zijn functie. En het gebeurde. En die functie ziet hij ook bij Christus. Zou nou de Zoon van God die almachtig is. Dan niet een woord kunnen spreken. En het zal gebeuren. Ook al is hij niet bij mij in huis. Ook al is hij ver weg. Het mag ook betekenis hebben voor ons nu de Heer Jezus niet meer tegenwoordig is. Nu hij niet meer lichamelijk op deze aarde is, maar hoog verheven in de hemel. Dat mag betekenis hebben ook vandaag. Want we belijden dat toch ook met de Heidelbergse catechismus. Dat hij naar zijn godheid wel tegenwoordig is, maar niet naar zijn mensheid op deze aarde. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat een geloof, hè? Heere, zeg maar een woordje en mijn knecht zal genezen zijn. Zal dan ook genezen zijn. Dat is die geloofserkenning, want u kunt het. U bent zo, geen twijfel. Want ik waag het er maar op, die gok. Misschien dat. Zal de Heer in het spreken en niet doen? Ook als daar staat, bid en u zal gegeven worden. Ook als daar staat, al wat ge bidt in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Is dat dan onwaar? Hij spreekt als machthebbende en niet als schriftgeleerde. En wat betekent dat dan weer in jouw leven, in uw leven? Wat heeft dat te zeggen? Wij kunnen wel eens denken, zou die het willen? En misschien dat je ook nog wel zo terugziet op zoveel onverhoorde gebeden met betrekking tot, nou ja, waar je mee zit. Vul het zelf maar in. Zou die het nog wel willen? Wie ben ik? Bent u zo'n onwaardige? Hij onder mijn dak binnenkomen nog. O, zien op jezelf niet, en zo blijft het altijd genade. Maar zien u ook op hem hier in deze geschiedenis. Dat hij daar naartoe gaat. Onderweg is. Om die jongen te gaan genezen. En dat hij dat met een woord dan ook doet. Laat u aansporen tot geloof. Wedersta de Heilige Geest niet, waar dan ook mee. Werp u maar voor hem neer. Al ben je een heiden voor de beleving van je hart. Al heb je het weer heidens je leven van de week voortgezet. Werp je maar voor hem neer. En misschien dat u ook zegt, bid ik dan wel volmaakt. Dat kan u ook nog vragen. De Heer hoeft geen volzinnen. Echt niet. De Heer hoeft geen volzinnen. Als uw zinnetjes, hoe gebrekkig ook, maar vol mogen zijn van geloof. Van die geloofserkenning wie hij is. Namelijk, zoals hij zelf zegt, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. In die geloofserkenning, Heer, spreek dan een woord. En dan zal het toch gebeuren. Of niet? Dat zien we en horen we ook bij Jezus. Dat die man in die geloofserkenning bezig is. Want dan keert hij zich eerst nog om en dan kijkt hij naar die scharen. En dan zegt die scharen, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. Hij verwonderde zich daarover. Jezus verwonderd zijnde. Ik heb zo groot een geloof niet gevonden. Naar zijn mensheid verwonderde hij zich. En dan zegt hij dat ook tot die scharen. Groot is dat geloof. Oh, wat zou die scharen nou van die hoofdman gezegd hebben? En dan kunnen we alles nog zo in twijfel trekken. Hè? Als mensen waar aan de woorden God zijn toevertrouwd. Ach, laten we maar horen wat de Heere zegt. Groot is zijn geloof. Het was tot beschaming van Israël. Want zij hebben hem verworpen. Velen van hem hebben hem niet gewild. En hoe lezen we ook over Israël in de Hebreeënbrief? En ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat woord wat hen was toevertrouwd. Zoals het er zo mooi staat ook. Het was met geloof niet gemengd bij degene die het hoorden. Zo was het. Met geloof niet gemengd bij degene die het hoorden. Nou, we hebben weer het woord gehoord. En dat wat van de Heere is, wat doet u ermee? Wat doe jij er nou mee? Als die zich zo voorstelt vanmorgen. En laat je toch opwekken tot het geloof. Want we lezen ook tenslotte. En die gezonde waren, die komen daar bij die hoofdman terug. Moet je nou eens kijken, daar loopt die jongen. Je hoort hem niet meer kreunen van de pijn. En hij is niet meer vreselijk ziek, hij is kerngezond. Zeker, dat was een wonder, een groot wonder. Maar we hebben ook met een wonder doen, God te doen. In tijdelijk opzicht en in geestelijk opzicht. Voor jezelf. Voor die je lief en dierbaar zijn. Voor je dienstknecht. Voor je zoon. Voor je dochter. En als Jezus nou nee had gezegd. Nou, dan zou die hoofdman dat nog begrepen hebben. Zie je wel, ik ben onwaardig. Maar wonder van genade, hij zegt geen nee. Hij laat geen bidder staan. Hij laat die Canaanese vrouw niet staan. Toen die eerst gezwegen had. En na de tweede keer nog afwees ook. Hij laat geen onwaardig in zichzelf staan. Want wat zegt Jezus tegen zulke onwaardigen? Dat zien we ook in dit gedeelte bij Matteüs. Ik zal komen en hen genezen. Want op uw noodgeschrei, op uw geloofsgeschrei, doet hij grote wonderen. Amen. Zingen we nu van Psalm 81, het tweede en zevende vers. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. En ook het zevende vers, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Psalm 81, de versen 2 en 7. Laten we nu danken en bidden. Heer in de hemel, laat het zo ook mogen zijn. Als wij weer van hier zullen gaan naar huis, wanneer het leven weer op ons afkomt. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Dat we zo in dat geloof ook zouden mogen gaan. Ziende op u, in afhankelijkheid van u. Want dan kan het toch ook verder. En dan zal het niet altijd gaan zoals wij het precies zouden willen. En het misschien ook wel zouden willen dicteren. Maar laat uw stemmen mogen zijn. Laat de kracht van u ondervonden mogen worden. Ja, van u die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, heb dank dat u zo uw woord opnieuw aan ons hebt toevertrouwd. Dat u dat vanmorgen aan ons hebt gegeven. Heere, dat we er toch mee bezig zullen zijn. Want u staat er toch ook, gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Heere, wil al het verkeerde wat er geweest is, ook genadiglijk vergeven. En wil de gemeente ook andermaal samenbrengen in uw huis. En dan ook uw zegen doen nederdalen. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Zingen wij nu tot slot van Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. En wat er verder volgt in Psalm 34, het tweede vers. Ga dan u heen in vrede met uw dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.